Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, in Christus Jezus onze Heren, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij deze eredienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 36... willen wij vanavond allereerst Gods woord openen bij de profetieën van Jeremia, het tweede hoofdstuk, en daaruit met elkaar lezen de versen 1 tot en met 13. In aansluiting op de schriftlezing met elkaar zingen uit Psalm 106, het vierde vers: wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 106 na de lezing van Gods woord uit Jeremia 2 vers 1 tot en met 13. En doen wij daarna belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En des Heren woord geschieden tot mij zeggende: ga en roep voor de oren van Jeruzalem zeggende: zo zegt de Heere, ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen ge mij nawandeldet in de woestijn in onbezaaid land. Israël was de Heer in heiligheid, de eerstelingen zijn er inkomsten. Allen die hem opaten werden voor schuldig gehouden. Kwaad kwam over hun, spreekt de Heere. Hoort des Heeren woord, gij huis van Jacob en alle geslachten van het huis Israëls. Zo zegt de Heere: wat voor onrecht hebben uw vaders aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn en hebben de ijdelheid nagewandeld en zij zijn ijdel geworden? En zeiden niet: waar is de Heere die ons opvoerde uit Egypteland? die ons leidde in de woestijn, in een land van wildernissen en kuilen, in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. En ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht van het zelf en het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwaamt, verontreinigdet gij mijn land en steldet mijn erfenis tot een gruwel. De priesters zeiden niet, waar is de Heere? En die de wet handelden, kenden mij niet. En de herders overtraden tegen mij. En de profeten profeteerden door Baal en wandelden naar dingen die geen nut doen. Daarom zal ik nog met jullie de twisten, spreekt de Heere. Ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. Want gaat over in de eilanden der Geteers en ziet toe. En zendt naar Kedar en merkt er wel op en ziet of dies gelijks geschied zij. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel dezelfde geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en zijt verschrikt. Wordt zeer woest, spreekt de Heere. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de tekstwoorden waaruit ik u vanavond het woord van God hoop te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel het laatste vers wat ik u zo even heb voorgelezen uit Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader des levende waters, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Tot zover willen wij vooraf de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, als we dat zo zeggen bij het naderen tot u. En de oproep tot elkaar. Wanneer wij onze handen mogen vouwen. Onze ogen mogen sluiten. om een van de allerheiligste dingen te mogen waarnemen die ons mensen hier op aarde gegeven is te doen. Dat we dat dan ook mogen doen in het besef van het heilige karakter van die dingen waar we ook in de eredienst zo gewend aan kunnen zijn geraakt. Dat het bidden ook vanavond geen vanzelfsprekendheid zou zijn, maar noodzaak, overtuigd van het gewicht en de ernst van ditzelfde moment, dat we mogen beseffen hoezeer het nodig is, gelijk het was ook vanmorgen, dat u ons in alle dingen te hulp komt. Dat u ons voorgaat met het licht van uw geest. Dat door die geest der genade en der gebeden ook de bede aan ons aller hart ontlokt zou worden. Zend uw licht en waarheid neder, opdat we ons daardoor geleid mogen weten, maar het ook als gemeente zullen mogen ondervinden en ieder van ons persoonlijk, dat u ons samen geroepen hebt, dat u ons hier wilde hebben, dat u ons hier wilde zien rondom uw woord bijeen, om ons nu ook te laten onderwijzen door datzelfde getuigenis der eeuwen, om ons ook te laten gezeggen hoe ook het woord vanavond tot ons mag komen. Heere, laat niemand zichzelf er bij voorbaat voor afsluiten, zodat in ons vermogen zou liggen. En toch menselijk gesproken kan het. En is het telkens het dreigend gevaar als wij samenkomen in uw huis, omdat we het weten, maar veel te weinig erbij stilstaan, dat onder ons ook de trouwste kerkganger is opgekomen en zeker geen verstek zal laten gaan. De duivel die er altijd op uit is uw werk tegen te staan en daar waar mogelijk onder uw toelating het ook te verstrooien. Maar niet alleen de duivel, we hebben ook onszelf erin tegen. Ons eigen hart. En al wat daaruit voortkomt van natuur. Wat worden we gemakkelijk afgeleid. Wat worden we sterk ook afgetrokken. Van die dingen waar we het hoogste belang bij behoorden te hebben. Wat zijn we uit de aarde aards. En wat moeten we met de dichter van een van de psalmen ook menigmaal inleven. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof zelfs na ontvangen genade. Ach, maak ons toch levend naar uw woord. En doe het ook door uw woord vanavond. Zegen de bediening van dit bekende woord. Want dat kan ook een oorzaak zijn en een belemmering om met ingespannen krachten ons te zetten om te luisteren. We hebben het misschien al meelezend al verwacht. Daar zou het vanavond wel eens om kunnen gaan. Het is in het vele dat we mogen ontvangen uit de profetieën van Jeremia misschien wel een van de meest bekende woorden. En toch, vergun het uw dienaar, vergun het ons allen hier vanavond samen om ook uit deze schat van het oude verbond niet alleen oude, maar ook nieuwe dingen te mogen voortbrengen. Maak er plaats voor. Want het mag ook ons niet voorbij gaan. Het mag ook ons niet ongevoelig laten. De klacht waarmee je eenmaal de kerk in de tijd van Jeremia hebt bezocht. Niet minder hebben we ons ook deze dingen aan te trekken. En wie geen vreemdeling is in het Jeruzalem van vandaag. Geen vreemdeling in het verband van de eigen kerken. Maar ook al zijn we misschien uit een ander verband vanavond opgekomen, welke kerk in Nederland, om ons daar maar bij te beperken, gaat vrij uit als het gaat om dit woord, waarin ons zo triest, zo in en in triest, maar daarom niet buiten de kerkelijke werkelijkheid van vandaag, de spiegel wordt voorgehouden. En het ook ons moet aanspreken en zal het goed zijn ook aangrijpen. Als u straks zegt, Heer, en wil het zeggen met kracht, opdat we onze oren er niet langer voor gesloten zouden kunnen houden, nog onze harten toegesloten, maar dat we het ons zouden aantrekken. Als u met de kracht van de Heilige Geest, ons als gemeente, en ieder van ons persoonlijk met u in het gericht betrekt. En betrekken moet. Het zegt dat de mond van de profeet mede. Mijn volk heeft twee boosheid. Ook al zou u naar het volste recht meerdere boosheden kunnen aanwijzen. We hebben dan deze twee meer dan genoeg om ons weg te schamen. Om ons te brengen in het dal van de verootmoediging. Ach Heren, mocht dat ook vanavond gebeuren hier in Middelharnis. Want de hoogmoed is ons toch niet vreemd. Wat kunnen we hooggevoelend zijn? Wat kunnen we ons laten voorstaan op wat uitwendig vertonen? Wat kunnen we ons koesteren? Met de dingen die op zichzelf genomen goed genoemd kunnen worden, maar geen grond betekenen. Geen waarde hebben ook om voor u te kunnen bestaan. Wat hebben we immers ook als het gaat om de kerkelijke trouw en de meelevendheid. Wat hebben we wat we niet van u ontvangen hebben. Opdat ook vanavond niemand ons er zou roemen. In wat van de mens dan ook. Maar wilt u de roem aan ons hart ontlokken. Dat we mogen roemen in u alleen. Met de trouw van uw verbond, Heren, wilt u ons vanavond nog samenbrengen. Er is niemand van ons die daarom gevraagd heeft. Bewaar ons daarom ook voor sleur en gewoonte. Als de gewoonte niet meer is dan dat. Zonder de noodzaak ervan te verstaan. We hebben niet genoeg en we mogen ook geen genoegen nemen met eenmaal te kerk te komen. En misschien zijn er wel die de morgendienst hebben overgeslagen. Ach Heere, gij weet het. Geef dan ook een beschamende zegen. En als er zijn die de tweede dienst verzuimen en deze dingen niet horen, mogen we ze dan aan u opdragen. Misschien luisteren ze wel later ook naar dit woord van vanavond. Door band of cassette recorder en wil dan ook dat middel gebruiken als een instrument in uw hand om te ontdekken van heilloze wegen terug te doen keren. Daar geroept ook door dit woord dat ons allen hoofd voor hoofd schuldig stelt. Ook al menen we onszelf voor verontschuldigd te houden. Sta niet toe, Heren, wie we ook zijn, al of niet staan in het ambt. Of misschien een belangrijke plaats ook in het bredere kerkelijke leven innemend. Maar dat we allen zouden verstaan. Het raakt ook mij. En het raakt ook mijn hart. Geef verbroken harten, Heer. Geef inkeer. En laat er terugkeer op mogen volgen. Beginnende bij ons eigen hart en leven. Beginnende ook vanuit het eigen gemeentelijke leven. En dat dat door u gezegend mag doorwerken in het verband van onze kerk. Ook klassikaal. Ook in het verband van de particuliere synode. Die aanstaande weken voortgezette vergadering bijeen hoop te komen. En dat op zich is al tekenend voor de moeite van onze kerken. Wilt u hem leiden, uw dienaar hier te plaatsen als hij als voorzitter ook deze moeilijke vergadering aanstaande woensdagavond zal moeten voorzitten. Geef hem wijsheid van boven, licht van uw geest, maar ook de broeders afgevaardigden om zich te buigen over dat wat ons al zo lange tijd bezighoudt. En het kan voor u niet bestaan, Heer. Ach, overtuig de vergadering er ook van. Sommigen zullen het wel beseffen. Maar degene die het raakt, namen steeds weer herhaald moeten worden met de problematiek die daaraan verbonden zit, begrijpen het kennelijk nog niet. En wat kan het ons vermoeien, ook in de ambtelijke dienst, dat er zoveel moet worden meegetorst. Dat ons bezighoudt en van die kostbare genadetijd beroof. Mede in het licht van het woord, zowel van vanmorgen als van vanavond, moeten we zeggen, waren we meer bezet. Met de werkelijkheid van uw wederkomst. We zouden door schuldbesef getroffen en verslagen onze knieën buigen. En we zouden ook bidden aanstaande woensdag, ontferm u over onze kerken. Wees met innerlijke barmhartigheid over ons bewogen. En laat ook deze vergadering van het zuiden een goede beslissing in overeenstemming met de heiligheid van uw wil mogen nemen. Ter voorbereiding van de aanstaande generale synode. Heer, en als we het bidden voor onze eigen kerken, moeten we het ook niet bidden voor het geheel van de gereformeerde gezinten. U weet wat er aan de hand is. En het is niet de stem van vandaag, maar ook uit het verleden, dat we veelal meer vergaderen dan bidden. En voorbeden doen. In die zin dat onze voorbeden ook werkelijk mag beantwoorden aan de heiligheid van het aanroepen van u. De naam des Heren moet ons immers zoveel met eerbied vervullen, dat we ook in de ambtelijke dienst telkens weer rekenschap ons moeten geven van dat waar we mee bezig zijn. Heere, geef dat de gebeden, hoe goed bedoeld ook, ook ontlokt mogen zijn uit harten diep overtuigd van de heilloze weg waar we ons ook als kerken van welke naam of faam dan ook in bevinden. Laat ons de kostbare tijd niet langer vermorsen door elkaar te vereten en te verbijten. Dat samengebracht mocht worden door u, wat bij één woord, naar schrift en belijden. Omdat er zo ook een herleving mag zijn van de oude tijden, welheer. Dat we mogen bemerken met onze kinderen, ja ook tot welzijn van onze kinderen in de toekomst. Dat ze mogen weten dat gij, de Heere, regeert en nog over het kruis van Sion wil opstaan. Dat er getuigenis mag uitgaan naar de wereld om ons heen. Ten zegen voor ons land en volk. Ons vorstenhuis, onze overheden, die we ook vanavond u opdragen. Heere, geef dat de vreze van uw naam onder ons weer gevonden zou mogen worden. Want alleen vanuit dat gevoelen kan en mag en zal er gebeden worden ook voor de grote wereld om ons heen in nood. Zal er gebed zijn voor de vervolgden, voor de verslaafden, voor de vele slachtoffers, de ontheemden. Zal er gebed zijn om de komst en de doorwerking van u, o God, de Heilige Geest. Om de komst van uw koninkrijk. Om de komst van uw genadewerk. Om te herstellen, Heere, wat wij verknoeid hebben. Heere, zegen dat u al het werk in uw koninkrijk, binnen en buiten ons kerkverband, op onze theologische universiteit, bijzondere delen van uw koninkrijk in de zendingssituatie, in het evangelisatiewerk, mogen we ook zo vanavond Hessel en Kobi Visser Wiegel aan u opdragen. Bij het eigenen van het werk dat ze daar zich door u geroepen wetend mogen doen. Zowel in het vertaalwerk van Hessel als het veelbetekenende, ondersteunende werk dat Kobi ook mede vanuit onze gemeente hier ter plaatse, mag doen tot uitbreiding van uw evangelie. Heere, laten we niet alleen de gaven daartoe mogen afzonderen, maar ook het offer van het gebed mogen kennen. Vaardig ons weten vanuit het offer dat gij, Heere Jezus Christus, hebt gebracht met uw eigen leven, met het bloed der verzoening, als het kostelijkste en het kostbaarste wat van God ons gegeven is tot zaligheid en tot voortplanting van uw naam, van geslacht tot geslacht, maar daar zelfs waar eens de blindste heiden woont, wilt u toch ontvangen lof, dank, eer, aanbidding. Heere, betoon zo dat ge de hoorde der gebeden wilt zijn bij alle andere noden die we ook vanuit onze gemeenten u voorleggen. Dat we persoonlijk gebeden hebben voor de rouwdragende en de zieken, bidden we ook vanavond van u. Gedenk aan alle eenzamen, de weduwe, de wedunaren, de wezen, de halfwezen, allen die treuren vanwege gevoelige verliezen die eerder geleden werden. Heere, wat is er niet ook vanavond in uw huis, wat vraagt om de vertroosting van de Heilige Geest? Wat is er ook vaak in onze onwetendheid, velen het midden der gemeente aan de hand? Wat kunnen we ook al bedoelen we dat niet, althans het ware niet te wensen, veel langs elkaar heen leven. Wie weet van de nood van zijn buurman of buurvrouw, of van degene die voor of achter ons zitten. En daarom slaan we ook in dit avonduur onze ogen, onze harten tot u in de hemel op. En we bidden van u. Moge het wezen de eenigheid van het geloof. Heere, wees ons genadig en bewijs ons uw genade. Om Jezus wil alleen, opdat uw naam ook vanavond verheerlijk mag worden in de bekering en toebrenging van zondaren tot een zaligheid. Uw naam tot lof en eer. Amen. Gemeente, willen we nu als inleiding op de prediking gaan zingen uit Psalm 81, de versen 11, 13 en 15. Thank you. Gemeente, willen we na het amen op de prediking zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 138, dat we willen zingen na het amen op de prediking. Gemeente, wat staan we telkens weer voor de geweldige opgave in de bediening, de verkondiging van Gods woord. En die opgave te beseffen raakt, althans mag niet alleen de dienaar van het woord ook raken, maar moet ook als gemeente ons niet voorbij gaan. Telkens mag ons weer het gewicht van de eredienst op het hart wegen. Het woord is immers het eerste genademiddel waardoor het God behaagt tot ons te spreken. Ons te onderwijzen in de weg der zaligheid. En daarom is dat bepalend voor de waarde. De betekenis ook van onze samenkomst vanavond in dit avonduur. Het woord is het ons meer waard, zodat wij er niet meer zo gemakkelijk aan voorbij kunnen leven, er beslist niet zo lichtvaardig aan voorbij kunnen gaan, dat ook dit moment van vanavond beslissend is en kan zijn voor ons leven, maar zeker ook beslissend voor de eeuwigheid. God wil immers ook door dit woord vanavond tot uw en mijn hart spreken. Als er één is geweest die dat heeft verstaan en gevoeld, dan is het wel de profeet Jeremia. We horen hem ten dele vanavond aan het woord, in ieder geval zijn tijdsomstandigheden waarin God met dit woord, want mijn volk heeft twee boosheden gedaan, tot ons komt, wil ook vanavond gehoord zijn. Jeremia, die het gewicht heeft verstaan van wat het zeggen wil door God je geroepen te weten om het woord uit te dragen. En dan niet te komen met je eigen woord. Ook dat heeft Jeremia wel tegelijk met zijn roeping verstaan en ingeleefd. Maar met het woord van God. Daarom vinden we ook bij zijn roeping dat de Heer niet eenmaal, maar steeds weer opnieuw zijn woorden in zijn mond heeft gelegd. Om geen ander woord te laten horen dan God wilde. Het werd niet aan de vrijheid, zo er sprake kan zijn van de vrijheid van de wil, ook van een dienaar van Jeremia overgelaten, welk woord hij geschikt achtte. Om te vertroosten of te bemoedigen en op andere tijden zich weer misschien te laten leiden, ook door de grilligheid van zijn eigen natuur en een ander geluid te laten horen. Nee, geenszins. Blijkt wel uit de bijzondere woorden waarmee hij zich geroepen wist. Nee, niet de woorden van Jeremia staan dan ook vanavond centraal, maar Gods woorden. En als iemand het gewicht van de ambtelijke dienst heeft gekend, dan is het uitgerekend wel deze profeet geweest. Wat heeft hij ook dikwijls nog teruggedacht aan de woorden des Heer. Wat moest hij, zoals we dat vandaag de dag ook wel eens tegen elkaar zeggen als dienaren van het woord, nog dikwijls terugvallen, teruggrijpen op het woord waarmee de Heere eenmaal riep of andermaal de roeping bevestigde. Wat had Jeremia dat ook in zijn tijd nodig onder het volk, te midden waarvan de Heere hem had uitgezonden? Zeg het hen aan in mijn naam. We weten uit het verband van de profetieën van Jeremia wel dat hij geenszins heeft behoord tot de geliefde predikers. Verre van dat. Men zag hem liever gaan dan komen. De opvatting van de Judeërs was Jeremia eigenlijk een mens die rijp was voor het museum van oudheden. En zo hij niet sprak naar de mond van het volk, zelfs een plaats kon worden bereid in de gevangenis, wat hem, zoals u weet uit het levensboek van Jeremia, hem eenmaal is overkomen. En wanneer we zo ook de levensgeschiedenis in onze gedachten mogen meenemen, zullen we het gaan verstaan. En dan zullen we ons er ook niet over verbazen dat als er één gewond is geweest in de ambtelijke dienst, tot in het diepst van zijn ziel, dan is het uitgerekend deze profeet wel geweest. Niet voor niets kennen we hem als de profeet met het priesterlijke hart. Wat heeft hij in bewogenheid gekend? Wat was hij begaan met het wel en wee van zijn volk, ondanks de onbekeerlijkheid en ondanks de hardnekkigheid waarmee ze hem ook hebben behandeld en tegengestaan? Wat is hij dikwijls innerlijk verscheurd geweest, ook door de laster en het onbegrip waarop hij keer op keer is gestoten. Men wilde hem eenvoudig niet begrijpen. Men wilde dan ook niet verstaan wat hij in de naam des Heren mocht uitdragen. Alsof hij kwam met zijn eigen woord, met zijn eigen voorkeur, met zijn eigen ideeën. De woorden, gemeente, die wij vanavond mogen gaan beluisteren en samen in biddend opzien tot de Heren mogen gaan overdenken, zou je kunnen noemen woorden die we ontleden aan wat ik zou willen noemen de intredepreek van Jeremia. Wel nergens treffender als hier in het tweede hoofdstuk blijkt direct van het begin af aan dat Jeremia niets anders heeft bewogen dan recht te doen aan het gehele woord van God. Ook in die bijzondere klacht die in de naam des Heren het woord, het volk moest worden doorgegeven. Klacht in het volk van Juda op tenminste twee dingen is gewezen. En wel haar ontrouw aan God als de levensbron. In de tweede plaats gewezen op de allergrootste dwaasheid waaraan een mens zich schuldig kan maken. Zo beluister vanavond dus de klacht van God zelf. Het is ons misschien wel bekend dat we na dit Bijbelboek de klaagliederen van Jeremia vinden. Maar al te weinig staan we erbij stil, gemeente, dat God ook zelf klachten heeft geuit. En ook voor zijn volk in het verleden en voor het heden. Ja, ook voor ons dus als zijn gemeente vandaag heeft nagelaten. Waarin ons diezelfde dingen worden voorgehouden. Ontrouw aan God als de levensbron. Gewezen op de grootste dwaasheid in de tweede plaats waaraan een mens zich schuldig kan maken. Zeg nu eerlijk, gemeente, we zijn toch eigenlijk het van jongs af aan, een enkele uitzondering wellicht dagen laten, ermee vertrouwd. Dat we in Gods huis, maar ook persoonlijk, op alle door de weekse dagen, tot de Heere mogen vluchten met de klachten, de noden van ons leven, de dingen die ons bezighouden, tot hem die een toevlucht wil zijn te alle tijd, als de bron van alle vertroosting. Daarmee zijn we vertrouwd. Maar hoe weinig staan we erbij stil dat God ook zelf klachten heeft geuit. Klachten heeft laten horen, niet alleen in het boek der psalmen, maar zoals we zien vanavond ook heel duidelijk in de prediking van de profeten. Ongemerkt kunnen we ons daar ook aan schuldig maken om het meest met onze eigen nood en met onze eigen klachten begaan te zijn. Onszelf in te beelden dat niemand het moeilijker heeft dan uitgerekend ik. Of dat niemand zo'n moeilijke weg heeft moeten gaan als uitgerekend mijn gezin. Of misschien een groter verband. Dat geen gemeente het in het verleden, maar ik denk niet dat Middelhannes dat mag zeggen, het zo moeilijk heeft gehad dan de gemeente hier op Goeree en Overflakkee. Hoe het ook zij vanavond ineens een heel ander woord. Het is niet de mens die vanavond in de eerste plaats reden heeft om te klagen, wel om aangeklaagd te worden, maar we horen God een klacht uit. Die bekende woorden waarin Juda gewezen wordt op haar ontrouw. Klacht. Waarin de ontevredenheid en de ondankbaarheid waarin Juda zich mede had schuldig gemaakt, ook ten voeten uit wordt getekend. En wat een verschil in uiting van klacht. Gemeente, als we onze eigen klachten kennen en de wijze waarop we die ooit in het verleden hebben geprobeerd ook onder woorden te brengen, dan weten we dat het eigen is aan onze klachten. Althans, zo gemakkelijk vaak door onnadenkendheid kunnen we ons daar ook mee dan schuldig maken. Klinkt er iets van bitterheid of ontevredenheid in door? Typisch menselijk. Maar dat kan vanavond niet gezegd worden als we bij onze eerste gedachte ook stilstaan bij de werkelijkheid die toen der tijd is gehoord. De klacht van God over de ontrouw van zijn volk. Ze hebben hem verlaten, de bron van het levende water. Bij God geen bitterheid. Bij God geen uiting van ontevredenheid. Maar we horen hier God uiting geven aan zijn bewogenheid. Zijn droefheid, om het maar menselijk uit te drukken en met mensenwoorden ook te verduidelijken. Juda. Het volk door hem verkoren is afgeweken van de weg waarvan de Heere ook zo graag had gezien dat het in hetzelfde zou wandelen. Juda heeft God, de Heere, de rug toegekeerd. En daarmee God, ook weer menselijk. Maar God spreekt vaak zo om begrepen te worden op menselijke wijze, met gebruikmaking van menselijke beelden. Juda heeft met haar ontrouw God op het hart getrapt. Zijn liefde gekregen. Juda gedroeg zich in die dagen als een verwend kind. Dat geen reden had tot klagen, maar tot op zekere dag of op zekere leeftijd gekomen te zijn. Het ouderlijke huis waarin zoveel goeds ontvangen mocht worden. De rug toekeert, de deur achter zich dichtslaat. En meent van dien tijd af op eigen benen wel verder te kunnen. Niet meer eraan terugdenken dat in datzelfde huis een bedroefde vader en moeder wordt achtergelaten. Maar zo om het maar menselijk beeldend aan te geven, heeft Juda zich gedragen tegenover God. Ik wil dat niet al te menselijk doortrekken, maar zo zal het voor iedereen verstaanbaar zijn, dat wat bij benadering niet eens onder woorden gebracht kan worden en waar we ons ook misschien nauwelijks een voorstelling van kunnen maken om recht te doen aan de smart die moet hebben doorgeklonken ook in dit bijzondere woord. Eigen op andere plaatsen, ik denk met name aan bepaalde uitdrukken in Jeremia 23, is het in de grondtaal zo mogelijk om bij wijze van spreken de klacht in Gods naam als een rouwklacht te laten klinken. Want iets van die rouwklacht, van de scheiding die Juda heeft teweeggebracht tussen God en zichzelf, moet ook hierin beluisterd worden vanavond. Wat heeft het de Heere veel leed aangedaan. Is dit nu het nageslacht van Israël, dat God in het verleden verlost uit de hand van haar onderdrukkers? Zijn dit de kinderen van dat koninklijke geslacht, de tijden en de jaren van David en Salomo, waarin zowel vorstenhuis en onderdanen zo rijk bewelddadigd zijn geworden? Is het ditzelfde geslacht nog steeds, waarvan God heeft betuigd met eed zweren dat hij niet zou laten varen de werken van zijn handen? Ja, waar we ook beginnen in de geschiedenis van Israël en of Juda, waar we ook eindigen. Het is een aaneenreiking van Gods onverdiende bemoeienissen, van zijn zorg, van zijn ontfermen, van zijn opzoekende zondaarsliefde. Het boek van Jeremia spreekt boekdelen. De Heere bleef gedachten des vredes koesteren en niet des kwaads. Wat deed Juda? Met Gods weldadigheden overladen. erkenden het in al die dingen nog wel de hemelse weldoener, of ging het op in de zegen en de voorspoed? Leiden en kenden het wel het leven van de dankbaarheid, het leven van de verootmoediging, het leven in de verwondering? We weten maar al te zeer het antwoord op deze en andere vragen die we nog meer zouden kunnen stellen, om enigszins te kunnen verstaan dat de klacht in Gods naam op zijn plaats was. Terecht. Eigenlijk heeft de Heere zich nog veel te mild misschien wel uitgedrukt, maar dat is ook eigen aan Gods vaderlijke barmhartigheid en haast eindeloze bewogenheid. In plaats van acht te geven op Gods goedheid, gaf Juda zich af met de afgoden. Dat wordt ook vermeld in dit tekstgedeelte. Steunde Juda veel meer op haar buren Egypte en Asser, dat het zich verliet op de God van alle leven. En het ergste daarbij was nog wel dat Juda dit niet eens meer als zonde aanmerkte. Daarin zien we getekend, gemeente, ook voor onze eigen kerkelijke situatie, hoe gemakkelijk een mens, hoe gemakkelijk ook een kerk, een gemeente ter plaatse kan wennen aan het leven in de zonde en de meest gruwelijke zonde van ontrouw en ondankbaarheid. De ogen van Juda waren er langzamerhand voor gesloten geworden, zodat het niet eens meer de ontrouw als zonde aanmerkt. Het ging eraan voorbij dat het God sloeg in het aangezicht. En ook al werd er niet op uitgesproken, Juda was een gemeente, zoals je er vandaag de dag ook binnen, goed begrijpen gemeente, maar ook buiten ons kerkverband, vele kunnen aantreffen. Een gemeentelijke situatie als waar mee ook de laatste zendbrief van de Klein-Aziatische gemeente besluit, vermanend, door de verhoogde Christus aangesproken, een gemeente die zich rijk en verrijkt waant, inbeeld aan geen ding gebrek te hebben. En verontrustend, dat kwam er dan nog bij, was het tekenend voor de houding en de leefwijze van Juda, dat het ook nog meende ongestraft deze dingen te kunnen blijven begaan. Het werd ongevoelig voor Gods roepstemmen, voor zijn woorden, ook voor de prediking van de verschillende profeten die God onder hen had gezonden, als niet minder zichtbaar en sprekende bewijzen dat het volk hem wel had verlaten, maar de Heere nog niet geheel en al van zijn volk was geweken en zich nog niet had willen terugtrekken. Gods woord werd begrepen, en misschien kwamen er wel verontschuldigingen dat woord hoe langer hoe meer moeilijker werd om te verstaan, maar het waren geen verontschuldigingen in die zin dat het als excuses gebruikt konden worden om vrij uit te gaan. Begrepen ze dan het woord niet? Wel, dan zou God beeldend gaan spreken, aanschouwelijk onderwijs geven, opdat niemand meer te verontschuldigen zou zijn. Ook wij niet. Als de kennis, of liever gezegd het gebrek aan de kennis van Gods woord, hoe langer hoe meer ontstaaft in onze houding van wat is de prediking toch te moeilijk. En wat gebruikt de dominee of wie dan ook in de leesdiensten mag voorgaan, vaak ingewikkelde woorden, is het waar? Komt het niet dat we ons ook, uit gewenning of wat dan ook, ons langzamerhand schuldig zijn gaan maken aan diezelfde zonde van ontrouw, waarmee God zijn volk in het Oude Testament heeft aangeklaagd? Want mijn volk heeft twee boosheden. Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten. Jongens en meisjes, wat zou de Heere daar nu mee hebben willen zeggen, wat heeft hij ermee bedoeld? Nou, dan moeten we uiteraard denken aan de levensomstandigheden van Juda. Wat was het ook als volk levend in een woestijnachtige omgeving, afhankelijk als een van de eerste levensbehoeften van levend water, stromend water. God toont nu niet alleen de zonde van ontrouw, maar ook de dwaasheid, waarin geen levensuitzicht geboden kan worden. Want in natuurlijk opzicht is een mens toch dwaas. Als hij mag leven uit een springende fontein van natuurlijk water, en hij die fonteinen verlaat en op zoek gaat naar een andere plaats en zich tevreden laat stellen met wat we vandaag de dag zouden noemen een soort tweederangs drinkwatervoorziening, en dat met moeite van het uithakken in de rotsachtige grond en dan daarbij zoekt te leven. Want dat beeld spreekt het toch enigszins van onze verbeelding, gemeente. Daarin ligt dwaasheid ten voeten uit ingetekend. En toch deed Judas zo. Het handelen zoals alleen van een dwaas mens verwacht kon worden. Het verliet God als de levensbron. En ging zichzelf regenbakken uithouden. De Heere noemt het zelfs gebroken bakken. Ze zijn van nul en geenerlei waarde. Zij deugen nergens toe. En toch meende Juda zo verder te kunnen leven. Dwaas en ongevoelig was het tot hiertoe al geworden. God gebruikte dat beeld om het op een natuurlijke wijze geestelijke lessen te geven. Ze hebben hem als de springader van het levende en allesbeslissende water verlaten. Wel dwazer en onverstandiger kan een volk niet handelen als dat Juda heeft gedaan. Er is haast geen grotere demonstratie van ontrouw en ondankbaarheid te bedenken als juist de wijze waarop ook Juda in de dagen van Jeremia omgesprongen was met Gods zegeningen, met Gods bemoeienissen. En we kennen het vervolg van de geschiedenis. Of we nu terugbladeren in het woord van God of verder lezen. Waar uiteindelijk toch zo'n leven op uit zal moeten lopen. Dan gaat het in vervulling wat Israël en Juda beide en ook onafhankelijk van elkaar keer op keer weer heeft ondervonden. Waar we ook van hebben gezongen in de psalm tot inleiding op de prediking. Als het volk Gods stem niet wil horen, dan heeft datzelfde volk, ook al is het volk van Gods verkiezing, geducht voor Gods tuchtende en kastijdende hand te vrezen. Dan zullen Gods oordelen zich gaan voltrekken. En dan zal zich het volk van Juda ook in de tijd van Jeremia zich tegen wil en dank moeten laten gezeggen wat ze eerder niet zich wilden laten gezeggen door de prediking van de door God gezonde profeten. Ik noemde het de intredepreek van Jeremia. Maar misschien is er wel een deel geweest, zo niet bij velen, die de woorden maar ouderwets en uitgesleten vonden. En dat gevoel wordt vandaag de dag nog sterker in toenemende mate onder ons gevonden. Moet daar de nieuwtestamentische gemeente nog mee worden belast? Ja, zegt de Heere, want mijn volk is niet veranderd. Ik ben niet veranderd, maar mijn woord dat bestaat in der eeuwigheid. En is niet tijdgebonden, het is ook niet plaatsgebonden. Daarom het woord dat eenmaal klonk in deze bijzondere omstandigheid is niet minder ook behartigenswaardig voor onze tijd en voor onze kerkelijke situatie. Hoe eng of hoe ruim u ook de cirkel vanavond zal willen trekken of uitbreiden. Het ware te wensen, gemeente, dat niemand zich vanavond voor het woord te goed zou achten. En zich zou inbeelden, want het zou niet een mindere grote dwaasheid zijn als de dwaasheid waaraan Juda zich in de tijd van Jeremia eenmaal schuldig heeft gemaakt door te denken, het gaat mij niet aan. Of u al direct weer met uw eigen gedachten zit bij deze of gene in het midden van de gemeente in Middelharnis, of denkt van, het gaat natuurlijk om die of die kerk. of die buitenkerkelijke wereld. Nee, zegt het woord des Heren ook vanavond tot uw en mijn hart. Wie geen vreemdeling is gebleven in eigen hart en leven. Het gaat ons voor de volle 100% ook aan. En dan weet ik wel, we moeten altijd oppassen voor vergelijkingen die niet opgaan. We mogen lijnen trekken, we moeten zelfs lijnen trekken vanuit het woord der profeten naar onze tijd. En dan kan er niet altijd, zeker niet terecht, een is gelijk teken gesteld worden. Maar toch daardoor niet overslaan in een andere houding. Als wanneer de vergelijking geen opgeld zou doen, het daarom ook wel voorbij gezien zou kunnen worden. Want dan bedriegen we onszelf. Ditzelfde woord heeft nog zijn zeggenskracht voor onze tijd. Voor onze kerkelijke situatie. Voor de gemeente waartoe we behoren. Voor ons eigen leven. Het wil ons doorlichten. Met die scherpe en alles ontdekkende stralen van Gods onfeilbaar woord. En dan klinkt het niet minder krachtig en indringend naar het adres van ons eigen hart, het uwe en het mijn. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Beluister dan alstublieft ook gemeente Gods bewogenheid erin. Laat het niet langer voor u een punt wat ter discussie gesteld zou kunnen worden zijn of u zichzelf ook deze klacht in Gods naam vanavond uitgesproken in de bediening van dit oud profetenwoord al of niet zou moeten aantrekken. Want daar zijn we zeker niet te goed voor. Bijvoorbeeld ons al af te schermen. En dan kunt u nog menen dicht bij de schriften leven ook. En dan gaat het u te ver als ik vanavond zou zeggen, mijn volk, mijn gemeente in Middelharnis heeft twee boosheden gedaan. Dan vindt u misschien vanuit uw gereformeerde rechtzinnigheid dat veel te ver gaan. Kan dat zomaar in algemene zin gezegd worden van onze gemeente, mijn volk? Bij algemeente wat u erop af zou willen dingen. Want we staan natuurlijk als christelijke gemeente in het Nieuwe Testament niet in diezelfde verhouding als het bondsvolk van Juda wel eer. Daarin kunnen we elkaar misschien nog wel vinden, maar geldt het ons minder als Juda dat God zichzelf niet onbetuigd heeft gehouden? De leiding die hij hield met ons als gemeente en in ons persoonlijk leven. Kunnen wij ook niet gewagen van vele bemoeienissen, vele zorgen, vele zegeningen? Of bent u er tot hiertoe maar aan voorbij geleefd? Denkt u dat u alles als vanzelfsprekend in de schoot is geworpen bij wijze van spreken? Hebt u zich nog nooit als gemeente uzelf de vraag gesteld? Het treft me altijd weer als een gemeente met ongeveer dezelfde geschiedenis van ettelijke tientallen jaren als hier ter plaatse, als nog ouderen in ons kerkelijk verband, als je de consistorie inkomt en er is de goede gewoonte om ook een gedachtenis aan het Bijbelwoord, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods verkondigd hebben. En die foto's nagaat, dan zijn die foto's toch niet bedoeld, denk ik, als eerbewijzen voor de dienaren die hier het woord onder u verkondigd hebben. Maar dan is het wel een eerbewijs door die dienaren aan God drieënig. Die zijn kerk en gemeente ook hier ter plaatse riep. En in stand hield, ondanks onze zonden van ontrouw en ondankbaarheid. Die zijn kerk bewaarde door goed en kwaad gerucht. Door de hoogte en de dieptepunten van de geschiedenis. Met die kerk niet gedaan heeft naar verdiensten, maar gehandeld uit genade. En dat geldt breder uiteraard ook van ons eigen land en volk. Laat ons dat ook niet voorbij zien. Hebben ons nooit eens de vraag en verwondering gesteld waarom wij niet nog als de heidenen leven? Maar dat ook onder ons het woord is gezonden dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Of hebben we geen oog meer voor Gods geschiedenis? Zo leerzaam. Of dat nu de vroegste kerkgeschiedenis is, of de jongste. Uit de taal ook van diezelfde geschiedenis behoren we onze lessen te trekken voor het heden. En ze zijn als even zoveel vermaningen en vertroostingen voor de toekomst, die ons met zorg moet vervullen. Maar het is door Gods genade dat het evangelie, u kent het, straks zal het boek Handelingen weer gaan spreken, ook in de weg van Gods voorzienigheid tot ons is gekomen. En dat de Heere zichzelf niet onbetuigd heeft gehouden, de hoogtepunten die hij gaf van geestelijke revij, in reformatie en nadere reformatie, en wat wij als afgescheiden kerken ook niet voorbij mogen zien, uiteraard ook het wonder, wat wel het wonder van de 19e eeuw is genoemd. Bij al wat er ook vanuit sommige andere kerken op afgedongen wordt. Maar om het te blijven, meer bij de tijd. We hebben nog maar nauwelijks de gedenkwaardige dag van 5 mei achter de rug. Wat heeft de Heere zijn kerk bewaard? Zijn volk gespaard in oorlogsjaren en bij oorlogsdreiging. En voor onze leefsituatie, wat heeft hij bewaard? In het rampjaar 53 en ook daarna. De ouderen weten ervan uit eigen ervaring. En de jongeren of het geslacht dat daarna geboren is, weet het van overlevering. Of hebben onze jongeren niet gehoord? Uit de mond van hun ouders of grootouders wat God gedaan heeft. Als de God van de geschiedenis. Nee, als die God aan wie we ons leven te danken hebben. Ook ons kerkelijke leven. Wat heeft hij ons met zorgen van bewaring omringd. En wie van die bewaring macht gewagen. Van de troost die eruit ging. Van het woord dat tot ons sprak, juist in moeilijke dagen, zo niet in moeilijke jaren, van rouw en onzegbaar verdriet. Weet wat het toen ook ons te zeggen mag hebben gehad. Zowel in 45 of tussen 40 en 45 als rondom 1 februari 53. Er zitten hier nog genoeg ouderen die daar weet van hebben. Hoe de oorlog is uitgelegd. Hoe de ramp van 53 is verstaan. Hoe de kerken bij die bijzondere noden volstroomden. Tot hoe lang? Tot hoe lang? Totdat de oorlogsdreiging of de dreiging van het water weer weg ebde. Er weer genoeg eten en te drinken was. En we aan geen ding gebrek hoeven te lijden. En wie overziet de laatste 50 jaren in vogelvlucht, kan een andere constatering maken en gevolgtrekking doen dan deze. Wat is er van over? Heeft God dan niet het volste recht om ook zo vanavond tot land en volk, maar ook in onze eigen situatie te zeggen, mijn volk? Of is er geen sprake van ontrouw en ondankbaarheid? Ik hoef toch niet in details te treden, gemeente. En ieder heeft ook genoeg aan het zijne. En eigenlijk moet zich ook geroepen weten eigen hart te onderzoeken en te doorzoeken. Overeenkomstig de klaagliederen van Jeremia. Opdat het einde van dat persoonlijk zelfonderzoek zou zijn. Laat ons wederkeren tot de Heere. Onze God. En eigenlijk scheuren zijn hart. En niet zijn klederen. En hij bekeren zich tot de Heere zijn God. Opdat hij zich ontferme. Of denkt u dat wij aan dat gevaar niet blootstaan? Het gevaar van het leven, waarin de ontrouw, de ontevredenheid en de ondankbaarheid niet meer als een van de grofste zonden wordt gekend en onder ogen gezien. We gaan op in ons luxe leventje, in onze verwenning en gewenning de mens aan het einde van de 20e eeuw meent, als Juna meende in de dagen van Jeremia het ook wel zonder God te kunnen stellen. We spreken het zo niet uit, we zouden van onszelf schrikken. Maar wie onder ons leeft niet wel alsof? Hoe weinig bedenken we onze schuld en onze vele afmakingen. Ook in deze. Moeten we ons de klacht van God ook aantrekken. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Of zien we het niet meer als dezelfde boosheden waaronder we ons schuldig kunnen maken. In ontrouw. En dwaasheid. De ergste waaraan een mens zich te buiten kan gaan. Want we hebben het zo goed. Maar wat is goed? Als ik vanmorgen als een van de inleidende woorden naar de prediking zei dat alle geluk in leven en de blijdschap betrekkelijk is, geldt het dan ook niet van het zogenaamd goede? Heeft de welvaart ons zoveel geestelijk welzijn gebracht? Ach, we hebben voldoende te eten en te drinken en we hebben alles wat ons hart begeert. Maar is er ook plaats voor het ene nodige? Wat ons hart alleen kan vervullen met het goed dat nimmer meer zal vergaan. Wat ons de blijdschap wil geven die nimmer meer van ons zal worden weggenomen. Of werpt de ontevredenheid en de ondankbaarheid ook al een schaduw over ons leven, persoonlijk, gemeentelijk, kerkelijk? Geven we ook oor aan de stem van de spotters? Want het gaat geen kerk voorbij. De klacht van onder andere Asaf is ons toch ook niet onbekend. Kunnen we worden aangevochten door de voorspoed van de goddelozen, terwijl misschien zijn er wel jongeren in ons midden die vandaag zeggen, wat heeft het voor zin om God te vrezen, hem te dienen, hem te zoeken als het allerhoogste en het eeuwige God. Het gaat mijn vrienden veel beter. Mogen doen waar ze zin in hebben. En ik voel me als in een keurslijf gedrongen. Is dat het beeld, jonge mensen, dat jullie hebben van het gemeentelijke leven? Het leven naar de norm en de maatstaf van Gods woord. Is het nooit aan je jonge hart ontlokt toen we het zongen in Gods huis? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Is die lust je geheel en al vreemd? En zij was ouder daar niet mede schuldig aan, omdat er zo weinig uitstraling is van de levende werkelijkheid, hoe goed het is om onze God te prijzen. Wat maken we onze kinderen weinig jaloers in de heilige zin van het woord. Wat is er weinig dat gesprek van hart tot hart. Misschien kunnen we het niet eens. En daar zullen we ons ook voor moeten schamen. Bij alle kennis van het woord, bij al het voorstaan voor de zuivere bediening van het woord, niet onze kinderen te kunnen zeggen wie God is voor onze eigen ziel. De tranen toe bewogen onze kinderen te bidden en te smeken. Om diezelfde God te zoeken die zoveel gunsten ons heeft betoond. Arm. Om niet te zeggen armoedig als het nooit eens kon. Hoort wat God ons, je vader en je moeder, deed ondervinden wat hij gedaan heeft aan ons. Ach, het is mijn taak vanavond niet. Het is wel de taak van uw dienaar. Te weten waar de kudde hem toe betrouwd gelegen is. Te weten waar zij zich bevinden. Het is de taak van de Broeders Kerkenraad op de geregelde jaarlijkse huisonderzoeken te weten wat er bij de gemeente wordt gevonden of niet. Wat er leeft, of ze dicht bij die grote herde der schapen mag schuilen of niet. Maar God weet het. Hoezeer uw hart en leven verbonden is aan dit woord of niet. Of dat de welvaart ook zijn tol al onder u geëist heeft. En daarom gaat het u aan of niet, gemeente van Middelharnis. Want we kunnen ons natuurlijk aardig op de been houden. Als we onszelf vergelijken ook met de goddeloosheid om ons heen. In Middelharnis en daarbuiten. Op Flakkee. Dan is het gemakkelijk. Juist als we in die zin onszelf gaan vergelijken met. Dan komen we nog redelijk af. Zonder kleerscheuren ook in geestelijke zin gesproken. Maar nu het mes van het woord. Als het zwaard des geestes. Op ons eigen hart te willen zetten. En te willen laten richten ook door de prediking van het bijzondere woord. En klaagt het u dan ook aan? En gaat het woord dan ook door als door merg en been? Twee boosheden gedaan. Oh, dan is er veel wat ons verontrust en verontrusten moet, wereldwijd en dicht bij huis. Dan kunnen we ons druk maken en daar ook veel tijd in steken. Het is toch wat. En er is ook heel wat aan de hand. Wat ons reden geeft tot zorg en zorgen baart op zorgen. Dan is er het verdriet over oorlogsleed en het geweld dat onschuldige kinderen wordt aangedaan. Wie zal niet maanden bewogen met het lot van de kinderen in Bosnië, in Rwanda en tegenwoordig ook de buurlanden. Alsof een kinderleven niet meer telt. U hebt er misschien wel beelden van gezien. In ieder geval op welke wijze kennis van genomen. Is het niet om te huiveren, maar wie huivert nog? Over diezelfde goddeloze praktijken dicht bij huis. De kindermoorden. Ik bedoel de abortuspraktijken. Om van de euthanasie nog maar te zwijgen. Die kennelijk ongestraft en zonder allerlei acties kunnen blijven plaatsvinden. Mijn volk in algemene zin. Te midden daarvan ook een kerk die ze van diezelfde schuld niet mag onttrekken. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Om vanuit al die andere dingen die zo voor de hand liggen en de voorbeelden haast voor het oprapen. Ons toch niet verontschuldigen als God vanuit dit tekstverband ons laat zien wat het allergrootste kwaad is. En het allerergste is wat moet worden gezegd. Doe ik daarmee wat af van het God onteerde. Wat ik al heb geprobeerd in beelden uit te drukken. Maar het allerergste, zegt het woord vanavond, is dit. Dat een volk zijn God vergeet. Dat een kerk niet acht de naam des Heren. En niet in rekening brengt keer op keer in verwondering, in aanbidding. De gunst. Waarmee de Heere zichzelf tot hiertoe niet heeft onbetuigd gehouden. Dat ook van ons gezegd moet worden. Anders als in de situatie van Juda kan zijn. Maar ook van ons gezegd moet worden. Mijn volk heeft mij vergeten. Dagen zo geen jaren zonder getal. Leiden we ook daaraan? Zo vanavond de spiegel van het woord wel heel duidelijk ons voor ogen gesteld mag worden. Zonder dat ik alles kan verduidelijken of u om de woorden brengen. Er bestaat ook nog zoiets als de persoonlijke doordenking van het gepredikte woord. En u mag zich ook niet aan die dure plicht ontslaan om ook verder na het amen van de prediking uzelf af te vragen welke andere toepassingen zijn er nu nog te maken die mij raken. Mij treffen en geen ander. Mijn gezin. Mijn huwelijksleven. Mijn opstelling tegenover de naaste. Mijn plaats in de samenleving. Dan wordt het persoonlijk. zoals de prediking altijd ook strikt persoonlijk bedoeld is. Ook al raakt het ons als gemeente gemeenschappelijk. Wie kan dit in het woord sluiten voor gezien houden of voor gehoord? Mijn volk heeft twee boosheden. We kunnen ze samenvatten, gemeente. Wat zijn die oude boosheden? In het licht van onze moderne tijd anders. Om ze maar met die oude woorden om de woorden te blijven brengen. Anders. Als diezelfde ontrouw. En als diezelfde ondankbaarheid. Wat kunnen we eraan voorbij leven? Aan de grote ongeïnteresseerdheid waarmee we plaatsnemen. Ook al laten we niet graag onze plaats in de kerk leeg. En we doen alsof we luisteren nog mee. Maar als het amen dan klinkt als een verlossend woord. En we weer kunnen overgaan misschien al op dezelfde zondagavond. Tot de orde van de dag. In onze gedachten ons wel voorbereiden op de nieuwe werkweek. Misschien onze werkkleding al klaarleggen. Zonder te verstaan dat het woord tot uw en mij zaligheid. Tot ons eeuwig welzijn is verkondigd een en andermaal. Ach, wie is dan niet ontrouw? En wie is dan niet ondankbaar? En wie moet zich dit woord van de profeet dan niet aantrekken? Twee boosheden. En wie wordt er niet geraakt door de smart en de droefheid van God? Zijn smart, zijn droefheid is een uiting van zijn ingehouden liefde. Waarmee hij betuigt met eedzweren dat hij niet wil dat enige verloren zullen gaan. Dat hij niet wil dat zijn volk zich in het eeuwig verderf zou storten. Hoe vreemd het dan ook mag klinken, gemeente. Daarom trekt het woord van Jeremia 2 vers 13 nog scherpere sporen. En dringt het nog dieper in ons vlees. Of het nu ons zondig of ons vrome vlees is. De Heere zegt het onomwonden. En kijkt u nog eens een laatste maal dan naar het directe verband waarin de klacht van God vanavond gehoord moest worden. En dat bepaalt de diepte van het woord. Ik bedoel, kijk eens naar de versen 10 en 11, waar kort samengevat gezegd is. Dat wat nu bij de heidense volken niet gevonden wordt. Dat ze ontrouw zijn aan hun goden. Welk afgoden zijn. Dat vindt God nu uitgerekend bij zijn volk. Het volk dat zich nog met de naam des Heren mag blijven sieren. En dat moet ons pijn doen, gemeente. Want de heidenen kunnen in dat opzicht niet beschuldigd worden van de ontrouw. Want ze zijn zo trouw als maar kan. Ze verlaten hun afgoden niet. En ze hebben het er best mee. Ze drukken op welke wijze hun afgoden aan hun hart als het een en het al. En u zou het misschien los van het tekstverband uitermate misplaats vinden als ik zo'n toepassing durfde maken. Maar God met eerbied gezegd is ons al er een voor geweest en heeft zelf deze aangrijpende toepassing gemaakt. Opdat de ogen van Juda geopend zouden worden. Mijn volk. Dan zijn de heidense volken rondom u een u nog tot een beschamend voorbeeld. Zij trouw aan hun goden. En ook al is het dan een geweldige sprong naar onze tijd. Gemeente, is het tijdsbeeld om ons heen. Hoe afschrikwekkend en weerzinwekkend dan ook geen aanklacht voor u en mijn huis. En de situatie waarin we bij alle verscheidenheid ons bevinden. Want wat is de wereld trouw ook vandaag de dag. Aan haar goden. En wat grijpen ze hun goden van welke naam dan ook aan. Alsof ze daar het leven aan te danken hebben. En hun levensinhoud aan geven. En hoeveel leven is zonder zin en inhoud en daarom leeg, arm in de geestelijke zin van het woord. En zouden wij daar dan als gemeente van Middelharnis daar een uitzondering op maken? Ach, we gaan ons niet te buiten aan, althans ik hoop het niet. Wat dat er gaat, sta ik hier zonder enige voorkennis, waar ik ook niet gehinderd word om misschien al te persoonlijk te worden. Ik hoop het niet. Maar zouden we innerlijk anders zijn als de wereld om ons heen, ligt het ook niet in de schuilhoeken van onze harten opgeborgen dat we ons afgeven met de goden van deze tijd. Ach, niet misschien in de uitleving, maar innerlijk. Aan welke boezemzonde kunnen we ons schuldig maken? We doen het op een vrome manier wellicht, niet zo grof, meer netjes, gepast. Het is niet bekend in de straat, maar we dienen de afgod. En zo Middelharnis dan anders zijn als Urk, waar ik mag dienen? Zou het God weten, het gemeente, ik bedoel het niet als een dreigement. Zou het ook niet onder u gezegd moeten zijn? Hoeveel hebben in de afgelopen week, ik heb het ervoor en daarna, uit de berichten die ook ik op heb gevangen, niet anders kunnen afleiden en de conclusie moeten trekken dat ook vele kerkgangers de overgang naar hemelvaart hebben kunnen maken met de verafgoding van koning voetbal. Al of niet aan de buis gekluisterd. En dan zo op de donderdag daarna de zegen van hemelvaart verwachten. Mijn volk heeft 2 boosheden. Ik zei aan het begin, de Heere zou meer kunnen noemen. Toets uw leven, gemeente, op slechts deze 2 boosheden. We hebben er meer dan genoeg aan. Meer huiswerk hebben we niet nodig voor de komende tijd. Die ons brengen moet bij leven en welzijn, bij een andere gedenkdag. De herinnering van wat God deed, wilde doen in het verleden. De uitstorting, de uitgieting, overvloedig van zijn geest op alle vlees. Dat mag toch ondanks onze tekorten, ondanks onze schuld, hemelhoog, verwachting geven voor de toekomst. Ik zal uitgieten van mijn vlees, van mijn geest op alle vlees. Dus ook het zondige. Ook die zich afgaven. Niet alleen aan de dienst van koning voetbal. Maar gemeente, hoe lang nog? En dan ook niet die afgod op de voorgrond stellen. Er zijn er nog meerdere. Maar ik hoef jong en oud toch niet heel de afgodengalerij van ons verdorven hart uit te stallen. Jong en oud. We weten het vanavond toch goed. Maar al te goed. U kunt het voor mensen, u kunt het voor uw eigen dienaar verborgen weten te houden. Maar God doorgrondt en kent ons. En waar een jong hart zich aan te buiten gaat en daarom schuldig maakt, daar is het oude hart van nature in geen enkel opzicht voor gevrijwaard. Gemeente, en dan, onder dit woord verkeerd te hebben, jaar in jaar uit. Gewezen op God in Christus, als de fontein van het levende water. En u zelf gelaafd te hebben aan de gebroken bakken van deze wereld, die geen water kunnen bevatten. Het zijn de rioolputten van het wereldleven. En hoeveel denken hun dorst te lessen met het vergif. En vul het dan maar in vanuit uw eigen levenssituatie. En dan voorbij gegaan te zijn aan de nodiging van het evangelie. Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken van het levende water. En dat op niet. Wie dorst heeft, hoort u, gemeente. Dat wil ook zeggen in geestelijke zin als in het natuurlijke. We kunnen onze mond maar aan één drank tegelijk geven? Is het aan het vuil wat overvloedig voorhanden is? Of is het aan het levende water dat vloeit uit het evangelie van Gods genade? Waarom hakt u zichzelf nog steeds de gebroken bakken uit? Waarom stelt u zichzelf tevreden met hetgeen niet verzadigen kan? Wat geen inhoud, wat geen uitzicht geeft aan uw leven. En daar moet de vraag gesteld worden. Het is van tweeën één. Omdat het gewoonweg niet anders kan. U laaft zich aan de bron van deze tegenwoordige wereld die voorbij zal gaan met al zijn begeerlijkheden. Of zich mag u mag zich door Gods genade laven uit de fontein des levens, wiens naam Christus is. We zongen zo even aan het begin van de dienst: bij u, Heer, is de levensbron. Van wie mag dat nu gelden, gemeente? Dat is wat. Want we zingen vaak de woorden zonder te verstaan wat ze betekenen voor ons hart. De levensbron. Tot die bron moeten de uitgangen van ons hart zich richten. Bij hem het leven, bij hem het levenslicht. Bij al alleen, hem alleen, alle heil en zaligheid van nu af aan tot in der eeuwigheid. En als we ons nog niet hebben gewend naar die fontein. Nog geen acht hebben gegeven op die nodiging. Zo rijk, zo welmenend, zo genadig, zo vol bewogenheid. Wend u naar mij. Weeg niet langer uit voor hetgeen niet verzadigen kan. Eer dat de kwade dagen komen. Of de slagen vallen in uw leven. En u geen leven meer in uzelf bevindt. Dan dat, waarin geen troost, waarin geen rust, waarin geen vrede gevonden wordt. Als de Heere zegt, mijn volk heeft, dan klinkt er ook niet minder de nodiging van het evangelie van het nieuwe verbond in door. De nodiging die ook Jeremia, Gode zij dank, spoedig op dit sterk vermanend woord mocht laten volgen. Opdat niemand zich te groot als zondaar zou weten en niet meer zou durven. Nee, diezelfde profeet heeft ook mogen zeggen, keert weder. Keert weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Om dan te ondervinden hoe waar het is. God is ten volle de bron van het ware leven, om Jezus wil alleen. Amen. We eindigen met dankzegging, gemeente. Heer, hoe past het om te eindigen in de dank? Geef dat we dat allen mogen verstaan, hoezeer u dat waard bent. Met welke gevoelens we ook vanavond hebben plaatsgenomen onder dit woord. Heere, bewaar ons. Voor hetzelfde kwaad, als waarvoor we ook vanuit ditzelfde schriftgedeelte vanavond zo sterk vermaand moesten worden. Ook wij kunnen ongevoelig raken voor de meest ernstigste preken. Ook wij kunnen ons omkeren en het vergeten zijn. Heere, sta het niet toe. Verbreek ons hart en de harten van onze kinderen. Breng ons weer in de weg van geloof en bekering. Met de belijdenis en de innerlijke toestemming, wij en niemand van ons uitgezonderd, hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze Vader tevens. Maar dan ook u te vragen, Heere, vanuit de volheid van het gemoed. Keer weder, o God, en bewijs ons uw genade. Het is wel. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 32, het vijfde vers. Ontvangt u de zegen hier en ook thuis aan de kerktelefoon. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u zijn vrede. Amen.